Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, in zonderheid de eerste brief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk, het eerste vers, 1 Johannes 2, vers 1. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Tot zover. Wij letten op Jezus Christus, de ten hemel gevarene, onze voorspraak. U begrijpt dat ik nu, in plaats van op het feit van de hemelvaart, deze morgen uw aandacht vraag voor het werk dat de Heere Jezus daar ten goede doet. Hij die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, die altijd leeft om voor ons te bidden. Er kwam geen einde aan het werk toen de discipelen de meester hadden zien opgenomen en opvaren ten hemel. Nee, al is het waar dat de hemelvaartsdag is wel eens gezegd een stiefkind van de kerken is, één dienst, en de synodes hebben het vrijgelaten om de hemelvaartsdag te onderhouden of niet te houden. En in de praktijk is het ook vaak een dag waar niet zo de aandacht op gevestigd is. Nou zit het niet in het onderhouden van dagen, maanden en jaren. Dat weten wij uit de schrift. Anderzijds, wat is het juist een kostbaar goed als wij op zulke dagen nog eens inzonderheid mogen bepaald worden bij de dingen van Gods Koninkrijk. En wat komt dan de hemelvaartsdag, zou je zeggen, er slecht af? Misschien omdat wij zulke aardse mensen zijn. Het kerstfeest is het feest van het komen van de Zoon als kinderkind Bethlehem's stal. En de hemelvaart is het heengaan van de Heer Jezus naar de hemel, die wij niet kunnen zien, die wij niet weten te vinden, die ergens ver boven ons is, een heel andere wereld, een heel ander iets. En omdat mensen uit de aarde aard zijn, komt het hem allemaal zo onwerkelijk voor. En toch, dat hemel, die hemelvaart van de Heer Jezus Christus is zo uitermate belangrijk. Want ik weet, er staat in de Romeinenbrief geschreven dat Jezus Christus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Maar zoiets zou je van de hemelvaart ook kunnen zeggen. Dat ook daarin de Vader op het hoogst getuigenis geeft van de aanneming van het offer, van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat daardoor de weg vrij kan komen voor God, de Heilige Geest, om hier te komen wonen. En dat dat ten sterkste verbonden en gebonden is aan het verschijnen van de Heer Jezus Christus bij God. Want het is niet genoeg dat hij geleden heeft en gestorven is en gekruisigd en begraven en opgestaan. Hij moet naar goddelijke orde verschijnen in het binnenste heiligdom, als de levende beweegreden waarom die rechtvaardige Vader ons niet zal vervloeken, maar met zijn zegeningen vervullen zal. Daar in de hemel is zijn plaats. En daarom heeft hij ook gezegd tegen zijn jongeren, hoewel ze het er misschien niet zo mee eens zijn geweest in hun hart, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want wanneer ik niet wegga, zo kan de trooster, de Heilige Geest, tot u niet komen. Maar als ik heen ga, zal ik de Vader bidden en hij zal u de trooster zenden. En dat niet alleen, maar hij kan vanuit die allerhoogste plaats, van de rechterhand van de Vader, als zulk een sterke koning regeren, vergaderen, beschutten, beschermen bij de verborgen verlossing. Hij heeft immers gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mijn kinderkens, schrijft Johannes. Dat mag hij schrijven. Hij is een oud man. Er is een intieme, een sterke betrekking op de gemeente waar hij aan schrijft. De mensen waaraan hij schrijft. Daarbij zijn kinderen, daarbij zijn mannen en vrouwen. Maar hij noemt ze allen kinderen. Dat komt omdat hij al zo oud is. Dat komt omdat in zijn hart iets is van de innerlijke barmhartigheid die van God en van Christus komen. Dat is in zijn hart. En daarom is er die innerlijke verbondenheid en daarom is er die vaderlijke uitspraak. Mijn kinderkens. Zoals een hen haar kuikentjes bejegend door ze onder zijn vleugels te laten schuilen, zo zou je kunnen zeggen, zo is de oude Johannes bezig in zijn schrijven de gemeente bijeen te bergen in dat woord mijn kinderkens. Typisch een woord voor Johannes. De man die ook al zoveel heeft meegemaakt, die verbanning heeft gekend, eenzame afzondering op Patmos, en die op zo hoge leeftijd gekomen is en nog op de aarde verblijft. Wat is dat groot? Weet je, dat kan zo werken dat wij het door ontroeren. Vooral als je denkt of dacht, ik ben groot en ik ben sterk. Vooral als je een ondeugend kind bent en je opeens herinnert dat je dit of dat aan kwaad gedaan hebt. En dat je dan opeens een brief krijgt die voorgelezen wordt en daar staat in, mijn kinderkens. Dan kan het zijn dat je je schaamt, dat je een kleur krijgt van verlegenheid. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo lief. Ik ben niet zo aardig. Ik ben niet zo goed. En toch kan zo'n woord als het ware de entree zijn van het woord. Dat wil niet zeggen, dat zullen we horen, dat dat woord maar zo zoetsappig is. Dat woord is scherpsnijdender dan een tweesnijdend scherpzwaard. Maar door die aanspraak die inneemt, kan er iets van die geestelijke ontroering komen door de Heilige Geest in de harten, dat we opeens ons harde hoofd buigen. En dat we opeens weer kinderen worden. Verlegen, beschaamd, afhankelijk, afwachtend. Dat is het wonderlijke, altijd weer met het woord van God. Waar de Heilige Geest komt in goedertierenheid. Waar die oude apostel ons spreekt, ons aanspreekt. Mijn kinderkens, kan er een golf van ontroering meekomen. En bij ieder voor zich bepaalde gevoelens wakker roepen of meebrengen. Mijn kinderkens, zegt hij, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Welke dingen, schrijft Johannes? Ik wil proberen daar iets van te zeggen. Want dan wordt deze tekst ook wat duidelijker. Johannes heeft geschreven van het leven dat geopenbaard is. Van God die geopenbaard is in Christus Jezus. Het was bij de Vader en het is ons geopenbaard. En hij mag als oor- en ooggetuige zeggen, wij hebben het gehoord en wij hebben het gezien. Ja, onze handen hebben als het ware getast. Dat woord der gemeenschap. En we hebben het aan u verkondigd, opdat gij ook met ons gemeenschap zoudt hebben. Dat we samen kinderen zouden mogen zijn, uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht. En dat we samen dan ook gemeenschap zouden hebben met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen, zegt hij, die schrijf ik jullie, opdat je blijdschap vol wordt. Hij schrijft dus niet vanuit een kwade geest, maar uit de vaderlijke liefde, gunning, mededeelzaamheid aan zijn medemens, medekinderen. En hij heeft geschreven, God is een licht, er is geen duisternis in hem. Als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en we wandelen in de duisternis, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Als we zeggen, ik heb geen ongerechtigheid, dan maken we hem tot een leugenaar. Zijn woord is niet in ons, want dat woord, dat stelt ieder mens schuldig, als een schuldenaar tegenover God. Wat heeft de apostel nou in deze woorden willen zeggen? Kijk, er waren mensen die hadden een groot woord over hun volmaaktheid. Er waren er die zeiden, de wet zegt ons niks. Christus. Er waren er ook die kwamen van een andere kant, die zeiden, de wet, de wet, de wet. En die probeerden de mensen te boeien aan de wetten die de Heere God aan Israël gegeven had. Er waren mensen die spraken op een eigenaardige manier over Jezus Christus. Ze zeiden, Jezus Christus is niet in het vlees gekomen. God heeft een poosje in Jezus van Nazareth gewoond. Maar toen hij moest lijden en sterven, toen heeft die Zoon van God, Christus, hij heeft dat menselijk vlees verlaten. En is gauw teruggegaan naar de hemel. Dat kan toch anders niet. Hoe kan God nou in het vlees gekomen zijn? Dat bestaat niet. Je kunt God en die arme mens, wat is die mens trouwens, die kun je toch niet vereenzelvigen? Johannes heeft daar sterk telkens op gewezen en gezegd, als je niet gelooft dat Jezus, die in ons vlees gekomen is, dat Hij de Christus, de Zoon van God is, dat we wel mogen onderscheiden, God en mens, maar dat het één persoon is. Als je dat niet gelooft, zegt hij, dan kun je niet zalig worden. Dan ben je een antichrist. Want dan is het God niet die ons heeft verlost door de dure prijs, door het geven van zijn eigen, zijn enige geliefde zoon. Al zulke soort dingen speelden er. Maar waar het valse leerders, maar ook een verkeerd leven. Want nou waren er bij die dwaalmensen, die dwaalgeesten, die zeiden, wij hebben gemeenschap met hem. En wij wandelen in het licht met hem. Dat zeiden ze. Maar ja, je kunt wel wat zeggen, maar is het nou waar? Dat is moeilijk. In de eerste plaats moet je elkaar nemen op elkaars woorden. Uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Waarom? Wat je met je mond zegt, dat is het eerst waarneembare. Je kan iemand niet binnenste buiten keren om te kijken, is het wel waar? Dus als iemand zegt, ja, ik mag gemeenschap met hem hebben door het allerheiligst geloof. En die noemt nog veel meer, misschien wel grote, wonderbaarlijke dingen. Ik ben in hem volmaakt die het hoofd is. Dan kun je niet zeggen, dat mag jij niet zeggen. Dan moet je dat aanvaarden. Zo moet je tegenover elkaar staan. Maar kijk, en dat komt in Johannes in zijn brieven ook telkens aan de orde. Als diezelfde persoon zich nou vijandig opstelt tegen het evangelie, tegen de kinderen, Paulus schrijft in een, of Johannes in een andere brief van een man die wilde broeders geen eens in zijn huis ontvangen, die spreekt allerlei boze snaterende woorden. Als je nou je broeder die je de waarheid voorhoudt veracht en haat, dan klopt het niet meer. Dan klopt het niet meer. Dan heb je er niets aan. Al zeg je, ik wandel in het licht. En ik heb gemeenschap met hem. Maar dan wandel je in de duisternis. Dan ben je niet in het licht. Want Want dan zegt Johannes, ja, hoe kan de liefde van God nou in je zijn als je je broeder haat? Dat bestaat niet. Dan doe je de ongerechtigheid. Dan ben je niet uit God. En dat geldt uiteraard ook voor de leer. Als je zegt, ja, Jezus, dat is iemand anders dan Christus. Jezus was een voortreffelijk mens, maar waar God in woonde. Maar toen het fout ging, toen is God gauw weer teruggegaan naar de hemel. En toen is die vlezen Jezus, ja, die is gestorven en gekruisigd, die is niet opgestaan. Dat is ook heel erg. Dan kun je zeggen, ik wandel in het licht. Ik heb kennis aan de Zoon van God. Maar als die Zoon van God niet de Heere Jezus is, dan baat het je ook niet. Dan ben je helemaal niet gered. Dat is erg scherp, mijn kinderkens. Ik schrijf u deze dingen. Deze dingen. Alsof die zeggen wil van 2-1. Er is geen derde weg. Je bent of in de duisternis, al praat je duizendmaal over het licht en over de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Als je doorgaat met je hatelijkheid, met je nijdigheid, met je verkeerde, God tergende handel en wandel, dan lieg je. Dan moet je niet denken dat de Heer Jezus voor je bidt. Dan moet je niet denken dat je blij kan zijn, echt blij. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Als je in die ijdele waan van woorden, van licht en van God en van Christus, als dat nou verder niks betekent, maar dat je in tegendeel een vijand bent van de genade, en dat je Gods heilige wil, zijn heilige wet, zijn onderwijs naast je neerlegt alsof het je niet aangaat, dan wandel je niet in het licht. Dan ben je in de duisternis. Er was nog meer te koop, net als nu. Er waren ook mensen die zeiden, wij doen helemaal nooit geen zonde meer. Wij zijn gelovig. Wij hebben de Heilige Geest. En wij kunnen toch de baas zijn over de zonde. Wij zijn toch verlost van de heerschappij van de duivel. Wij brengen toch alleen maar goede vruchten voort. Nou ja, misschien. Maar toch. Wij kunnen. Dat noemde men, of noemt men, perfectionisten. Volmaaktheidsdrijvers. Die zeiden, niks aan de hand. We zijn gereinigd, we zijn geheiligd, de Geest van God is in ons. We hebben helemaal geen belang bij zonde. Weet je wat die mensen misten? Die misten dit, dat het geen arme zondaren waren die hun ellende kenden. Hun diep de afhankelijkheid van de Heer. Dat misten ze. Ze vergaten dat de Heere Jezus hier op aarde zo vaak door het stof gekropen heeft. En gebeden en smeking en tranen heeft gedaan voor God uit de nood. Ze vergaten, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ze vergaten dat die goede vruchten van één kant kwamen. Uw vrucht is uit mij gevonden. Ze dachten, wij hebben Jezus aangenomen. En nu hebben wij de kracht om geen zonde te doen. Wij zijn bekeerd. Wij zijn wederom geboren. Dat heb je vandaag nog hoor, al zulke gedachten. Je hoeft ze geen eens ver te zoeken. Je kan ze soms dicht bij huis vinden, die gedachten. Zo zie je nou altijd in de gemeente, in de kerk en rond de kerk, zie je strijd. Zie je zo'n verweten strijd vaak. De grootspraak van de mens die zegt, ik ben in Christus, ik ben van Jezus, maar in de praktijk van het leven doet hij wat de duivel wil. En bekommert zich nergens om. Hij kan net zo makkelijk zijn medebroeder of zuster door de stront halen, een beetje grof gezegd, alsof het niks is. Hij kan net zo makkelijk zijn belofte breken en noem maar op, het kan allemaal. Maar ik ben in Christus. Die oude mens, die valt straks wel in het graf. En Gods heilige wil, hoor eens, Christus. En die ander, precies het tegenovergestelde. Nee. Wij zijn rechtvaardigen. Wij kunnen de volmaaktheid bereiken. Lees maar eens Romeinen 8. De geest. En die mist weer het kenmerk van de arme bedelaar, waarvan we gezongen hebben in Psalm 119. Ach, God, help me toch alstublieft. Ik vlucht naar u toe, want ik richt mezelf en mijn naasten te gronden. En toch, ik haat ranken vol van kwaad, die buiten u, Heer Jezus Christus, zich ontwikkelen tot alle boosheid en ongerechtigheid. Maar gij zijt de rots waarheen ik vlucht. Beschaam me toch niet. Dat missen die weer. Die staan daar met de borst vooruit. Ik ben volmaakt. Ik weet nog dat de neef van me, die kwam bij mijn auto, zijn vader was dat, ook een prediker van de genade. Vader, zegt hij, heb je wel eens een rechtvaardig mens gezien? Nee, jongen. Nou, dan ben je in de war. Kijk maar naar mij. Ja, jongen, je bedoelt in hem. Nee, ja, ook maar, ik ben ook rechtvaardig. En de oude man, hij was een klein beetje dement, maar die schoot toch zo uit zijn slof. Ga uit mijn ogen, zei hij. Verwaande kwast. Kijk, hij voelde daar even in, dat is niet het beeld van de bedelaar die om genade smeekt bij de Heere God, die zegt, help me, zonder u kan ik niet verder. Die net doet alsof hij zelf alles tot zijn beschikking heeft. Mijn kinderkens. Nou weet de apostel, hij weet wat van het menselijk leven af. Uit zijn eigen ervaring ook. Hij heeft heel wat lessen van de Heer Jezus gehad. Hij zegt het ook tot ons tot ons. Want om de ware troost te kennen, voel je wel aan, is het nodig om iets van onze troosteloosheid en van onze eigen dwaasheid te leren kennen. Anders dan tutoraal ik ben in Christus. Maar ondertussen haten we de broeder. Of verdraaien we de leer der waarheid. Dat komt allemaal niet zo nauw. Ja, nu is dat woord mijn kinderkunst. Betekent daarom niet. Zit wel goed hoor. Ik weet dat jullie rechtvaardig zijn en dat jullie volmaakt zijn. Ook niet, het zit wel goed, want ik hoor allemaal de mensen zeggen dat ze in het licht zijn. Dat ze in God en in Christus zijn. Nou ja, ze tieren, ze vloeken nog wel eens en ze met de naaste. Maar ja goed, dat valt straks wel in het graf. Nee. Nee, zo praat nou een warhoofd, een leeghoofd. Dat denkt het te weten. Zo spreekt de Heilige Geest. Mijn kinderkens, ik schrijf u al die dingen, opdat gij niet zondigt. He? En je gaat er toch vanzelfsprekend vanuit dat we wel zondigen? Nee. Nee. Ja, je moet het aanvoelen. Je moet het aanvoelen. Ik kan het niet zo uitleggen, want het lijkt wel dat het een met het ander in strijd is. Als we zeggen dat we geen zonde hebben of geen zonde, dan liegen we. Dan noemen we de waarheid niet. En toch schrijft Johannes door de Heilige Geest, opdat gij niet zondigt. Weet je wat het is? Dat is nou altijd weer de klem van het tweesnijdend zwaard, het woord. Dat is nou altijd weer, opeens is onze weg geblokkeerd. Er staat een engel met een zwaard. Opeens, terwijl we zo vrolijk denken te kunnen zijn, is daar, opdat gij niet zondigt. En dan kun je proberen je eigen ervan af te maken en te zeggen, ja, nou ja, ieder mens zondigt. Een mens is enkel zonde. Geloof je dat werkelijk? Als je dat nou werkelijk zou geloven, dan leef je zeker wel erg dicht bij de Heer Jezus. Bij de Heere. Net als dan we uit 119 gezongen hebben uit het gebed des Heeren. Verlos mij uit des boze macht. Nee? Nou, dan is het allemaal kletspraat. Dan is het echt allemaal kletspraat als je zegt, oh. Dan is het allemaal van de mens. Dan is het een geloof dat dood is. Dat niet leeft. Maar dit, kijk, als je nou de Heere tegenkomt. En dat de apostel in plaats van, ja, ons goed te praten, zegt, jongens, kinderen, denk erom. Al dat zaad van al die ketterse leer en leven. Van al dat gespeel met God en met zijn woord. Al dat zaad zit in ons hart. We proberen altijd een uitvlucht en altijd een wegje te vinden dat we er tussendoor laveren. En we willen niet klem vastlopen. En we begrijpen niet dat dat nou juist de bedoeling is. Ik wou vluchten. De ene moment in ongeloof en twijfel, het andere moment, nou ja, ik ben maar een zondaar, maar we geloven het geen eens. En een ander openbaart zich weer, ik ben volmaakt. Vluchten. En nou is dat nou dat woord van God en die eigenschap van het werk des geestes. Nee, kind, stop. Je wil vluchten en je kan meestal overal heen. Maar nou niet. Mijn kinderkens. Ik schrijf u deze dingen. Opdat gij niet zondigt. Opdat we bewaard worden. Opdat onze voet gericht worden op het spoor van zijn woord. Kijk, wanneer een mens zo het woord mag horen. Wanneer die zo mag luisteren. Dan breekt de verzuchting uit het hart. Neem, Heere, mijn beide handen en leid uw kind. Dan is er iets, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Hoe kan die lieve man nou zeggen, opdat ge niet zondigt? Hij heeft gelijk. Wanneer zal ik verlost zijn van alles? En voor zulke kinderen zegt hij nou, indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. We hebben een advocaat. Dat staat er oorspronkelijk. Een pleitbezorger. Een erbij geroepene. Jezus Christus. Voor die armzalige kinderen, die door het woord getroffen er opeens doorheen kijken en zeggen, oh, smerige huichelaar die ik ben. Ik heb wel een grote mond over gemeenschap met hem en in het licht wandelen, maar het is niks. Ik ben niks. En want ik dien de zonde, de duivel, mezelf. En die perfectionist die ook een klap naar binnen krijgt, die hijst ook de witte vlag. Indien iemand gezondigd heeft. Ja, daar valt hij voor de Heere God nu in de erkentenis neer. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, bij aan en bij voorgang. En ik weet, de macht van de zonde is zo vreselijk groot. En ik weet dat wij in dit leven niet tot de volkomenheid geraken. Maar wat Johannes bedoelt is dit. Wat is het uitgangspunt? Wat is de lijn? Wat is de weg waarop ik ga? Is dat uitgangspunt, die weg die ik wandel, dat continu de zonde tegen God, de haat, de afgunst, de lelijkheid tegen de broeder of zuster. Is dat de lijn? Of is die lijn gebroken? Dit waart gij sommigen eertijd. Maar gij zijt nu gewassen. Gij zijt nu gereinigd. Dat is een verschil. Op welke weg zit ik? Zit ik als een gebrekkig schepsel op die ene weg, Jezus Christus? Oh, je moet niet denken dat daar nooit stormt. Dat daar niet iets gevonden wordt, of veel gevonden wordt van die, van die, van die, van die Adamsmens, die opstandige mens, die mens die het God niet gewonnen kan geven. Hij zit op de weg. En dat is een weg voor hemzelf van afbraak. Dat is een weg van alleen in hem. Dan is het echt een troost. Dat kan alleen maar op de weg gebeuren, dat je zegt, lieve heren, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Dan voel je aan, het heeft helemaal geen zin, al mijn praten over licht en over gemeenschap. Als ik in onmin en nijd leef met de naaste, kan toch niet. Hieruit weten we dat we uit God geboren zijn, zo de broeders lief hebben. Gods heilige wil kun je toch niet onder de tafel werken. God boven alles, benaast als jezelf. En dan die tegenstelling. Maar op de weg, als we op de weg mogen zijn. Want op die weg, daar wordt ook de Heere gevraagd. Daar wordt ook getroost. Indien iemand gezondigd heeft. Hij wil zeggen, kind, als je nu zo beschaamd je hoofd buigt. Ik zeg nou niet, je bent geen kind. Nee, want dan zou ik misschien niks zeggen. Nee, ik geloof dat je een kind bent. Die nu beschaamt je hoofd buigt. Nee, ik zeg niet, oh, zie je wel. Ik heb altijd wel gedacht, het is niks met jou. Daar heb je gelijk in hoor. Het is niks met de kerk. Maar dat is allemaal van het vlees. Dat is het graven van het vlees. Wat niet beseft, het is niks met mij. Met mij is het niks. Nee, dat doet Johannes door de Heilige Geest niet. Kindertjes, zegt hij. Niet tegen die dwaalleraars, dat zijn antichristen. Maar tegen de christenen. Tegen de gemeente. Kindertjes. Als je schrikt. Als je denkt, ach, wat zal de eeuwigheid openbaren. Als de dag van het gericht zou komen. Als die wederkomt op de wolken van de hemel. Want wat, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Het is Vader. De Vader, maar ook onze Vader. Om Christus wil. Is die Vader dan zo boos? Heeft die Vader dan geen verzoening gevonden? Jawel, jawel. Maar het is de aard, het is het wezen van de Vader. Hij kan niet tegen het kwaad. Hij kan niet tegen de ongerechtigheid. Hij kan niet tegen die gebalde vuist van die ellendige mens. Hij kan niet tegen die nijd. Hij kan er niet tegen dat die man zijn vrouw dwars zit. En verlaat. Hij kan er niet tegen dat die vrouw haar man bedriegt. Hij is heilig. Dat wil hij niet. En als er toch iets is. Oh, hij zou zo wel vuur kunnen doen uitgaan tegen de zonde. En de zonde, ja, die zit in mij. Dan ben ik ook gelijk dood. Als dat geraakt wordt door zijn vuur, wij hebben een voorspraak. vraag bij de Vader. Die gaat ervoor staan. En die gaat daar zeggen, Vader, zie nou eens op mij. Want als er in het volgende vers staat, en hij is een verzoening voor onze zonden, dan betekent dat, hij is een deksel. Een bedekking. Hij dekt ons toe. Niet, hij praat ons goed. Nee, hij praat ons niet goed. Hij geeft ons geen gelijk. Hij zegt niet, nou Vader, laat ze maar een beetje aanrommel. Dat zegt hij niet. Hij zegt, Vader, ik heb verzoening. Hij bedekt die arme kerk met zichzelf. Hij zegt, kijk eens, de tekenen der nagelen. Ik ben toch dood geweest en weer levend geworden. En dat zegt hij niet als een gunst. Hij vraagt het niet als een gunst. Nee, maar hij kan pleiten als een rechthebbende zalig maken. Want hij heeft betaald. Hij kan met eerbied gesproken die toornende hand van de Vader die tegen de zonde ingaat, kan hij vasthouden zeggen, nee Vader, ik zeg het puur menselijk. Nee Vader, dat kan niet meer, hè. Kijk eens, u hebt ze uitverkoren in mij, voor de grondlegging der wereld, in mij. Nu kan u er niet meer doden. Niet meer toornen en schelden voor eeuwig. Zo is nou die borg en middelaar voor die arme mensen bezig. Jezus Christus, de zaligmaker, de gezalfde, die rechtvaardig is. Hij alleen rechtvaardig. Hij staat daar als, nou ja, als de onbevlekte. Wet en toren en alles heeft hij gedragen in het midden van zijn ingewand. En daarom is hij de voorspraak. Onze advocaat die erbij geroepen is. Niet om vuile zaakjes goed te praten, maar om verlegen mensen en kinderen die met schaamte het hoor kinderkens om die te bedekken met zijn rechtvaardigheid. En om de Heilige Geest te geven, opdat onze voeten gericht worden op de weg van de vrede. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Wat kan het verdrietig zijn te merken dat de duivel de overwinning lijkt te behalen. Je maakt het mee. Mensen. Die zitten te huilen als ze aan tafel uit de Bijbel lezen. En toch doorgaan. Wat kan dat aangrijpen. O God, wat zijn we toch diep ongelukkig. Toch doorgaan elkaar kapot te maken. Echt mensen, dat gebeurt. En de een zegt, jij. En de ander zegt, nee, jij. Nou, als we dan dat woord mogen horen, kinderkens, ik schrijf u deze dingen dat je niet zonder. Dan moet het er toch van komen, door Gods genade, dat we het opgeven. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, maar uw geboden, die ik wilde vergeten misschien, maar het kan niet, heb ik niet vergeten. Zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Dat we dat nou eens mochten hebben aan deze hemelvaart. Die zegen. Nee, het is heus geen onheilsboodschap. Het is een boodschap van heil. Maar het heil dat Christus heeft verworven en hoe hij werkzaam is. Daarom het beste is, zou je zeggen, als een mens mag roemen, maar tegelijkertijd een bedelaar zijn. Dat hij blij mag zijn met de boodschap, hij zei het in hem volmacht. Maar dat hij niet zijn eigen kan troosten met het kwaad. Met Christus, te midden in het kwaad en in de ongerechtigheid. En wat geeft dat? Ik verzeker je, hè? Je kan wel zeggen, oh man, ik zie nou al tegen de morgen op. Of oh, ik verzeker je, als je het nu gehoord hebt en je hebt nu het bijltje erbij neer mogen leggen. En je hebt nu stilletjes erkend voor de Heere God je dwaasheid, je ketterij, alles. Dan ben je ook nu weer verblijd. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Als je het naast je neerlegt, en als je denkt, nou joh, dat kan allemaal best. Dat kan nou alles kan. Dan ben je niet blij. Maar dan ga je ergens met een doorn de kerk uit. Het zit niet goed. Je voelt het. Je bent niet echt verblijd. Je kan niet zeggen, lieve Heere, bedankt dat u daar nou zit. Om mij onvolmaakt schepsel te bedekken. De Heere geven ons al die rechte toepassing in ons persoonlijk leven. Amen.